Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws. Met onder andere YouTube, die voegt nieuwe shopping functionaliteiten toe. TikTok test met virtuele influencers voor video ads. En Aldi vervangt zelfs stemacteurs door AI in reclames. En Dove maakt een slim tegengeluid tegen AI-gegenereerde content. En we hebben uiteraard een aantal updates die gedeeld zijn tijdens de Google Cloud Next 24.
Nog meer AI.
Nog meer AI, ja, we ontkomen er echt niet aan. Nee, we hebben gezocht naar iets anders wat het nieuws domineert. Maar het is vooral toch alle ontwikkelingen in met AI, deze aflevering. Maar toch is er wel één onderwerp gevonden waar we wat geen AI bevat, maar wel heel belangrijk is om te delen. Onderzoek van AdTest op e-marketer.com. Want uit het consumentenonderzoek blijkt dat Google en ook sterke merken, of merken in het algemeen, terrein terugwinnen van marketplaces in de klantreis. En dat is wel een opvallende trendbreuk, hè Daan? Want marketplaces leken toch wel de way to go, een ingang voor de consument.
Ja, ik geloof dat we tijdens veel pulsafleveringen en ook deep dives ook hebben gehad. Marketplace en upcoming gaat steeds harder. Ja. Amazon wint trein. Maar ook in Nederland natuurlijk een bol.com en blijft natuurlijk een superbelangrijk kanaal. En als je de data nou ziet uit de VS is die dan wel. Maar dat zijn ja eigenlijk kun je de trends uit de VS bijna één op één kopiëren. Wat er dan volgens hier gebeurt. Mm. In ieder geval op dit front zie je dat het ongeveer 10% terugloopt. 10% punten. Dus, en dan de vraag is bij consumenten van waar start de consumenten hun shoppingreizen, zeg maar.
Ga je naar Amazon.com en dan bol.com in Nederland, bij wijze van spreken.
En als je dan afgelopen jaar met het jaar daarvoor vergelijkt, dan zie je dat het eerder 50% echt op marketplaces startte en dat het nu terug is gelopen naar 40%. En zoekmachines eerder maar 25% weer toenemen naar 30%. Maar ook de merk waar de voorkeur al voor is, dus die preferred brand, gaat ook weer naar 18% in plaats van 16%. En social media is ook van 6% naar 10% gegaan. Dus je ziet gewoon dat zoekmachines, maar ook sterke merken noem ik het eventjes, want het is wel dus iets waar je merkvoorkeur hebt gecreëerd, precies. Misschien ook wel via social media of social media, weer toenemen als eerste touchpoints die dus impact hebben op wat je gaat kopen, hoe je gedrag in de verdere reis volgt. En viel er verder op dat een los artikel wat ongeveer tegelijkertijd uitkwam van een andere onderzoekspartij, Intellias. Ook een partij die niet per se dingen promoot, maar echt een technologieadviseur. Mm-hmm. Die gaf ook aan, die hebben ook een onderzoek gedaan onder 1000 mensen. En die gaven eigenlijk aan dat 25% van het koopgedrag van shoppers zeg maar, werd beïnvloed door retailer websites. Dus ook van verkopers of merken of gewoon retail websites, geen marketplaces. En dat slechts 13% en 14% op marketplace of social media echt beïnvloed worden voor hun aankoop, zeg maar, qua impact. Dus dan zie je ook dat retailers of retail media of merken of wederverkopers echt ook wel meer vertrouwen krijgen van consumenten. En dat is ook waarschijnlijk de onderliggende reden waarom consumenten toch weer de toevlucht vinden bij merken en echt de verkopers zelf, zeg maar, om dat vertrouwen.
Maar dat zie je natuurlijk ook wel op de social ads, maar ook in de Amazon en het marketplace. Het is veel moeilijk te vinden wie is de afzender, hoe betrouwbaar is het, merk, welke garanties heb ik, welke zekerheden heb je.
Ja.
Dus dat we teruggaan naar het merk zelf bijvoorbeeld.
Veel copycats, dropshipping, lagere kwaliteit producten. Dus dat ze toch weer, het is niet dat marketplaces zijn verdwenen, maar je ziet wel dat dat kwaliteit van een merk en een leverancier en een adviseur, zeg maar, toch ook wel wint van de meer uniforme social media ads, marketplace, et cetera.
En heel concreet, een voorbeeld wat ik herkent iedereen denk ik wel, dat je op zoek bent naar een Apple lader of een Apple hoesje. Ja. En dat je dus allerlei dingen vindt die allemaal op Apple vindbaar zijn, maar niet van Apple zelf zijn en soms heel identiek lijken, dan ga je toch twijfelen en dan wil je toch voor kwaliteit gaan bijvoorbeeld en kies je voor het echt het Apple product bijvoorbeeld en dan begin je weer naar Apple.com waar je dan
zo ook voor alle spullen inderdaad al is het iets nodig wat je nodig hebt in de tuin of kleding of dat soort dingen dat je toch wel toevlucht zoekt tot kwaliteitsleveranciers of mensen die niet zomaar wat schrijven voor
het brand je eigen merk weer belangrijk en kwaliteitsperceptie dus ook maar het is een verschuiving. Het is ook niet zo dat het nou helemaal rigoureus omslaat.
Nee, het is vooral
voorlopig, maar
een trendbreuk. Waar marketplace elke keer groei. Er kwamen die 10% kwamen we bij. Het ging voorbij de helft. Dat we zeiden, meer dan de helft van zoekopdrachten, zeg maar. En een start van shopping journeys begint op een Amazon, begint op een. En dat tij is dus nu echt voor de eerste keer afgevlakt. Dus als iets teruggevallen. Dus het is een trendbreuk.
Ja. Gaan we door naar YouTube. Die hebben nieuwe shoppingfuncties gelanceerd die het voor makers mogelijk maken om shoppable collecties vanuit een productfeed samen te stellen en daarin te tonen. Dus het is vooral interessant voor verkopers, maar ook voor als je zelf YouTube-kanalen beheert, volgens mij.
Ja, en het maakt het dus toegankelijker voor een hele hoop YouTube-kanalen, waardoor je als merk of verkoper, yeah, e-commerce aanbieder, dus ook makkelijk je dat meer een reden is om het daarin te gaan ontsluiten, om YouTube te gebruiken. Als je dus een shopping feed hebt of je doet affiliate zaken in met YouTube-makers, dan kun je dat nu uploaden, maar kunnen de makers het ook gaan gebruiken. Want zonder die...
Kunnen de koppeling met elkaar leggen.
Exact, ja. Dit vereist twee partijen.
Is het dan een grote markt, denk je?
Ja, ik denk het wel, want ze hebben dat vorig jaar al de eerste keer zat product links geautomatiseerd, dat je ook affiliate links en zo in kon inladen. En nu gaan ze echt, in descriptions onder andere, maar nu gaan ze dus ook echt, shopping collections noem je het. Dus dat als een YouTube kanaal kan dus productcollecties samenstellen, dus echt gewoon met de hand selecteren voor het YouTube kanaal en dan in een video neerzetten. Dus als ze bijvoorbeeld producten reviewen of ze willen dingen aanbevelen. En dat werkt binnen bepaalde branches best wel goed en best wel veel ook.
Ik heb een soort shopje onder je YouTube-video.
Ja, in de video gewoon, in de feed. Maar ook de links van producten die je bijvoorbeeld aanbeveelt, die kun je dan heel makkelijk toevoegen. Maar ook met terugwerkende kracht. En dat is nieuw.
Okay.
Dus ook oudere video's die het nog steeds doen en succesvol zijn en views. Precies. En dat maakt het ook veel makkelijker om deals te sluiten of iets nieuws te doen. Dat je producten kunt toevoegen aan een feed. En er komt ook een affiliate hub onder andere in, waardoor je dus als shopping partner, als je dat bent, word je automatisch doorgezet naar de YouTube-kanalen.
Dat zou wel zeggen, relatief laat dat YouTube dit nu gaat uitrollen dan, of niet?
Ja, het is ook een beetje een concurrentie met de TikTok Shop, wat natuurlijk ook op die manier werkt. Mm. Dus YouTube volgt daar ook in en gaat ook meer op die shoppable content zitten. En ook met integratie bijvoorbeeld met, dat noemen ze dan Fourthwall. Dat is een derde punt wat erbij komt. Dat dus ook een YouTube-kanaal zelf makkelijk een Shopify-winkel of van die Teespring heb je, of van die merchandise t-shirts zo kan koppelen. Dus voor adverteerders wat minder relevant. Maar het is zeker een YouTube- en shopping-connectie, zeg maar, die wat wel vrij sterk. En het grote verschil met YouTube is natuurlijk dat ze een heleboel adverteerders hebben.
Ja.
Heel Google zit erachter natuurlijk. Ja. Dus heel veel aanbod, waar TikTok, gaan we zelf na. Ook in mediaplannen die worden gemaakt, is TikTok toch gewoon vaak het pionieren of iets nieuws.
Ja, het extra.
Google heeft alle adverteerders eigenlijk al onder zich. En ook en shopping feeds bijvoorbeeld. Mm. Dus maar ze stellen het ook wel echt open voor meer de affiliate-achtige constructies. Dus dat kan ook buiten Google omgaan.
Moeten ze maar, ook, tegenwoordig. Ja,
moet verplicht. Dus, maar het is een interessante ontwikkeling dus voor YouTube en shopping.
Oké. En een beetje dat je in de concurrentiestrijd met TikTok. Hoewel TikTok alweer verder gaat met de nieuwe
precies. Die gaan gewoon, we hadden het nu over experimenteren. Die gaan gewoon weer verder.
Die gaan gewoon door. En dat raakt ook al een beetje onze AI-topics van deze aflevering. Want TikTok overweegt om digitale influencers gecreëerd met AI, kunstmatige intelligentie, in te gaan zetten voor reclamedeals met merken. En dat zou het dus veel makkelijker maken. Bijvoorbeeld om dan gewoon met een echt persoon of een digitaal niet bestaand personage te gaan werken.
Klinkt wel een beetje creepy, toch? Dat je dus advertenties kan krijgen van gewoon niet bestaande personen. Maar
ik heb ze gezien. Ik heb ook al video's gezien van influencers. En je ziet het gewoon niet dat het geen echte mensen zijn.
Nee, ook in de flits niet, zeg maar.
Nee.
Het klinkt ook gek dat je zegt AI genereerde influencers. Maar dat is een trend geweest afgelopen jaar. Je ziet ook Lil Mekilia. Ik weet niet of het goed uitspreekt. Dat is bijvoorbeeld gewoon een vrouw. Ja. En die heeft dan 2 miljoen volgers.
Maar is
dat
niks.
Is bestaat niet. Ja, dit zit vast een soort redactie achter die bedenkt. Ja. Of een one-man show die dat leuk vond. Ja. En dus zo heb je wel meerdere. Je had toen ook een trend. Dat was meer met karakters en avatars. We zeiden dat worden gewoon types. Die een account krijgen en worden gevolgd. Dus niet bestaande personen, precies, maar karakters, zeg maar.
Was al met huisdieren, was het ook de huisdieren.
Ja,
of zo. In Nederland.
Ja, dat precies, de huisdieren. Maar je had ook op een gegeven moment zo'n...
Het virtuele allemaal. Ja,
je had op een gegeven moment zo'n kopje thee, wat ergens ook bepaald onder tieners populair was. Misschien klinkt al oud, dus 5-6 jaar geleden of zo. Dat was iets. Maar nu heb je dus echt gewoon... Wat ik wel bekend gemaakt is een AI gegenereerd persoon, maar dat je dus wel een levensecht persoon hebt.
Ja.
Met een karakter en een mening die dus geheel gegenereerd is. En ja, ze zeggen wel van het is een aanvulling op. Maar ja. Dat is lekker makkelijk zeggen. En het is nog niet gelanceerd, maar ze zijn dus overal met adverteerders gesprekken aan het voeren. Van ja, hoe zouden jullie dat willen en kunnen inzetten?
Mm-hmm.
Dus ja, kijken wat er gebeurt. Maar het is dus iets wat waarschijnlijk ook gaat gebeuren.
Ja, dat het zal wel even duren voordat echt inderdaad dat soort mensen
je luistert gaan al vervangen. Heel vaak ook naar van die AI-genereerde stemmen. En, waar iemand wel TikTok wel publiceert, maar waar je al gewoon wat hoort. Waar een voice-over onder zit die al
deel met AI-genereerd is. Nou, en je ziet ook gewoon dat het ook in reclame steeds... of daar ook gaat veranderen. Want Aldi kondigde aan dat ze een stemacteur gaan vervangen door AI.
Dus het gebeurt ook op tv.
Het gebeurt op tv, ja, inderdaad. Ja. En nou, we zijn ook in alle andere uitingen op radio bijvoorbeeld ook. Want ze hadden altijd Diederik Ebbingen, bekend van de Luizenmoeder, als directeur van de basisschool.
Ja, de knullige directeur.
Ja, Promenade en de Vliegende Panthers, verder terug in de tijd.
Ja.
Maar die was de stem van Aldi. Dat contract is opgezegd. En hij hoorde, geloof ik, las ik ergens pas een week voor de lancering van het AI, dat hij vervangen werd door AI-stemmen.
Ja, hij dacht gewoon, goh, ik word niet verlengd.
Ja, ik ben niet meer nodig, wordt een ander concept, prima. Dat soort dingen.
Ja.
En wel even goed, want het werd heel erg gebracht alsof zijn stem vervangen werd. Maar ze kiezen voor een ander concept met meer mensen van de straat. En voor die mensen van de straat hebben ze in principe geen modellen nodig. Maar kunnen ze met AI al dat soort stemmen maken en ook blijven maken. Waarschijnlijk blijven veranderen. Maar het is wel een stukje goedkoper, rechten.
Ja, precies. Het was niet eens dat hij dan de moeite moet doen om het op te nemen. Maar meer dat je voor stemrechten van de bekende acteur ook gewoon geld kwijt bent. Dus jij zou het ook laten kunnen inspreken door een willekeurige persoon natuurlijk.
Precies,
op zich qua productietijd. Alleen je kunt in de toekomst natuurlijk ook personalisatie en dat soort dingen doen. Maar ze hebben ervoor gekozen om AI te doen. Omdat, waarom iets met AI doen als je ook stemacteur... Dan wordt het wel weer praktisch. Maar het is wel... het gebeurt.
Het gebeurt, ja. Maar ons bekende merk, wat vooral staat voor puur natuur en jezelf kunnen zijn en het echt laten zien, Dove, die kwam met een slim tegengeluid, hè? Voor wat betreft de AI-genereerde content.
Ja, als je het hebt over meegaan met de trend en gebruik maken van de publieke opinie, denk ik ook, is dit een...
En heel goed bij je merkwaarde, passend ook.
Ja,
hè?
Want ze hebben denk ik ook wel even gewacht... Zo van wat is de juiste timing om dit te lanceren. Maar Dove doet inderdaad een campagne waarin ze eigenlijk ageren tegen het gebruik van de AI. Want dan vragen ze dus, ze laten ook in een video of in een advertentie eigenlijk zien. Of een soort advertentiestatement ook.
Ja.
Eerder had je die dames die ook dan op voor een shoot van pose ging van Real Beauty.
Ja.
En dat waren alle body types en alle... etniciteiten werden zeg maar goed gerepresenteerd. Zeiden dit is echt de schoonheid en niet al die runway modellen. Dat doen ze eigenlijk
een aantal formaatje meer. Hè. Je mag wat voller zijn en je mag niet helemaal het ideale model hebben. Ja.
Exact. En wat ze nu eigenlijk doen is dat de AI-versie, dan gaan ze allerlei modellen genereren en dan allemaal van die strakke. Dat zeggen dit kan toch niet zo, weet je wel? Dit is geen wij ze maken ook een statement. Wij gaan nooit AI gebruiken om dingen te retoucheren of mooier te maken dan ze werkelijk zijn.
Ja.
En ze hadden een soort prompt gemaakt waarin je dan echte vrouwen en echte schoonheid ziet.
Ja.
Dus een soort gecorrigeerde versie waarin je ook inderdaad gewoon een geplooide huid ziet. En gewoon echt normale mensen van de straat genereert, zeg maar.
Ja.
Dus een soort van tegengeluid laten horen van de... Je wordt ook een soort perfectie.
Ja, precies, want de niet trend was best wel, het hoeft niet meer perfect te zijn. En daar werd met scouten van modellen werd daar rekening mee gehouden. Iedereen hield zich daar een beetje aan, maar... AI kunnen natuurlijk minder goed regisseren. Dus die gaan weer voor
alsnog,
het perfecte plaatje.
Precies. The most beautiful woman in the world.
Ja.
En dan zien we zo'n
topmodel
met krullen.
En gegenereerd worden door AI.
Ja, omdat het er inherent, die bias zit er natuurlijk in alle foto's die zijn gemaakt, alle modellen. En Dove zeggen eigenlijk die bias moet eruit. Dus dat is wel heel...
heel sterk geluid.
Goed on-brand bedacht. Dus even de aandacht even waard.
Zeker. Dan nog naar Google Cloud Next. Twee eigenlijk belangrijke updates om hier te delen. Data Studio, volgens mij zelfs Looker specifiek, heet dat tegenwoordig?
Ja, klopt. Even nog wat context van Google Cloud Next. Want er staat nog meer aan te komen van Google.
Mm-hmm.
Maar je hebt eigenlijk een paar events gedurende het jaar. En Google Cloud Next is eigenlijk meer voor Google Cloud. Een beetje de cloud computing. En natuurlijk ook AI. En dat soort dingen. Ook wel gericht op ontwikkelaars. Ja. En mensen die applicaties in de cloud bouwen, zeg maar.
Ja,
dus, en je hebt ook andere Google evenementen. Google I.O. Dat komt waarschijnlijk... Kijk, in de volgende puls nog net niet. Maar daarna hebben we nieuws genoeg. Want dan komt Google I.O. op 14 mei, dat is de Google Keynote, ja, waarin Google eigenlijk voor aandeelhouders in de hele wereld eigenlijk hun jaarlijkse conferentie, alle nieuwe telefoons, de grote aankondiging. Weet je even hoe Google ervoor staat? En Marketing Live komt daarna, wat voor digital marketing meest relevant is. Dan ga je zien wat gaat Google Ads doen, wat gaan Search Ads doen, wat gaan Display, YouTube, et cetera. Zeggen ze daar de roadmap voor het hele komend jaar, en dat is op 21 mei. Maar goed, terug naar Cloud Next. Dat is wat de specifieke dus, ontwikkelaars en nieuwe producten en functies in de cloud. Maar dat raakt dus ook wel hier en daar marketing. Met name dus die twee updates die wij nu bespreken. En dat is een AI-assistent die, zoals je hem wel zou kennen, zoals Microsoft ook een co-pilot heeft en zo. Die noemen zij agents in de cloud. En die kun je dus koppelen aan allerlei Google services, waaronder in dit geval Looker Studio. En dat is, ik zul ook wel misschien Tableau kennen of Power BI. Nou, Looker Studio is software, de BI-software van Google. Maar dan laten ze ook hele concrete marketing en e-commerce oplossingen zien. Zoals dat die echt meedraait en eigenlijk alle data pakt uit de data die er is. Bijvoorbeeld voorraaddata. En dan al een alert kan sturen proactief van hey, dit product gaat nu in één keer harder. En de voorraad raakt bijna op. Maar dan ook een actie kan ondernemen en kan zeggen, ik adviseer je, dit zijn vaak andere producten in de cross-sell. Oh, ja. Ik adviseer je om dat product bijvoorbeeld te vervangen door deze. Oh, of andere recommendations
doen. Je gekoppeld product erbij inkopen.
Dus wat je normaal zelf in je dashboard gaat doen, dat gaat zo'n assistent dus al voor je doen en ook proactief meedenken. En dat,
dus je bent minder met je data-analyse bezig. Als je de data op orde hebt, krijg je van mijn signalering, advisering en kun je de actie op ondernemen. Ja. Eigenlijk van mijn actiegericht.
Ja. Wow. Ja, dus echt een soort iemand die een rapport kan geven en ook alle risico's en kansen in de data. Ik ga het identificeren en ook suggesties doet op wat je kan doen. Hm. En dat dan moet je ook even, weten van waarom dat nou, want dat doen andere partijen ook, hè? Een assistent over de data heen zitten. Maar het grappige of het unieke hiervan is dat Google de Gemini 1.5 nu uit beta ook heeft gehaald, al begin dit jaar voor developers. En wat Google nu op dit moment uniek maakt ten opzichte van de OpenAI en GPT-4 bijvoorbeeld, is, en dat onderscheid is wel heel groot, en dit is voor de eerste keer dat Google ook echt een voorsprong heeft, nu op AI. Kijk. Ja. Dat is namelijk dat zij op een of andere manier voor elkaar hebben gekregen, waarschijnlijk omdat zij ook heel veel computerkracht zelf in huis hebben en hier al een tijdje voor sorteren, dat ze een heel groot contextvenster, of context window noemen ze dat, kunnen gebruiken. Wat betekent dat? Dat is namelijk, een model is getraind en die heeft allemaal parameters en die heeft heel veel erbinnen zitten, maar je kunt hem ook een prompt geven en stukken informatie waarmee die wat mee moet. Mm-hmm. Iedereen heeft wel eens, denk ik, aan ChatGPT gevraagd, analyseer dit stukje tekst is, dan gaan we doen. Alleen, hoe groot is dat stukje tekst?
Ja.
En bij GPT-4 van OpenAI, wat nu het beste is, kun je 40.000 tokens aangeven. Ja. Dat zijn 40.000 lettergrepen ongeveer, zeg maar. Dat is een keer een paar A4'tjes. Maar hoe meer dat wordt, hoe verder ingewikkeld hij het vindt.
Ja, hoe slechter,
hoe groter de hooiberg, even wat, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk vraag je om een spel te zoeken in een hooiberg. En
dat gaat goed met een klein hooibergje.
Maar ja,
hooiberg,
maar GPT-4, met als je hem 60 kantjes geeft en je vraagt een detail over wat er is, dan gaat hij hallucinair, gaat hij de mist in. En dat is niet fijn als je dit soort analyses
nee,
wil
gaan doen. Nee, zeker niet.
Wat doet Gemini 1.5? Die kan 1 miljoen. En dat is de maximale, maar hij wordt ook niet echt slechter in prestaties naarmate je meer informatie geeft.
Okay.
Dus wat kan Google doen? Die kan zeggen, ja, Google Docs erbij halen en de laatste spreadsheets en een hele database. En dan kun je een vraag stellen. En nog steeds gaat hij niet hallucineren en blijft hij bij de feitelijke data. En die kan dus wel die echte spelden uit de hooiberg aan informatie trekken. En dat is wel een groot ding, goed, waarin ook analisten zien van, hey, daar maakt Google een voorsprong en daar moeten we ook wel op gaan letten.
Ja.
Dat kunnen ze op dit moment beter dan andere partijen.
Maar OpenAI is natuurlijk heel erg in het open veld gelanceerd. Hè? Zo van, dit is het en ga er maar mee aan de slag.
Spelen, ja.
Google kiest er wel voor om hun eigen AI heel specifiek in te zetten in hun workspace, in hun producten en diensten.
Ja.
Wat natuurlijk op bepaalde structuren en fundamenten is, waardoor het waarschijnlijk extra sterk is juist. Omdat het dan, het gaat ook alleen maar binnen hun, door hen gedefinieerd werkveld. Terwijl met OpenAI kun je alles erin gooien wat je wilt.
Die zijn veel, en daar is Microsoft mee bezig. Maar ja, dit zijn ook dingen dus, zo'n grotere context window. Dat is iets waar je al een tijdje, dat kun je niet even door een programmeer dingetje veranderen. Omdat
je
in de infrastructuur, in de koppelingen en dat is een langere roadmap.
Mm.
En,
maar het is wel interessant dat we het eindelijk te zien krijgen waar Google dus op inzet en misschien in één keer voorsprong.
Ja, en ondanks de tegenslagen die ze op AI hebben gehad, want al die open demos die ze gaven, die liepen altijd net achter op OpenAI. Zeg maar. Je had Google Bard en nou Gemini Pro, zeg maar, de gratis versie. Dit is Gemini Ultra en die 1.5 is echt een nieuwere versie. Maar de eerste Gemini, die was niet veel beter dan OpenAI. Nee, dus ja, die werd wel gebruikt, maar OpenAI liep altijd voor. En dit zijn de eerste use cases waar dus Google echt een voorsprong heeft.
Ja, een andere use case, interessant, die hebben ze ook echt gedemo'd tijdens dat event. Dat is dat je dus dat ze soort marketingcampagnes maken met behulp van AI.
Ja, dus daar zullen we ook even een video van in de show notes zien. Dat hebben ze dus ook gedemo'd. En dat is dus een van die agenten die ze hebben gemaakt. In Vertex heet het dan in Google Cloud. Ze draaien in Google Cloud. En dan maak je eigenlijk iets wat je ook al van OpenAI kent. We hebben het er eerder gehad over custom GPT's. Dat je je eigen badje kunt bouwen met een stukje informatie.
Ja.
Beperkt dus tot een paar documenten. En dan kun je hem een bepaalde taak geven.
Maar dan weet hij binnen welke kaders die moet.
Ja, dan geeft hij altijd. Ja, dus dan kun je zeggen.
Is, of heel direct. Of wil je kritisch. Of juist heel erg complimenteus.
Maak bijvoorbeeld afbeeldingen voor iets, maar wel met een specifiek doel, dat het dus gericht is, dat je niet elke keer helemaal een prompt hoeft te schrijven. En in dit geval hebben zij een agent gebouwd, die een creative agent noemen ze het, dus alsof er een soort campagnemaker bij je team komt.
Alsof je een creatief iemand aan het brieven bent en vertelt wat er moet gebeuren.
Ja, ja. En het bijzondere daarin is dus dat ze dus van alle brand assets hebben voorzien. Dus ze hadden 3000 merkafbeeldingen, productbeschrijvingen, video's en documenten van alle producten die ze bijvoorbeeld in de catalogus hebben van die demo shops, noemen we dat dan Symbol. En dat stond ze allemaal in Google Drive geüpload. En dan zeggen ze eigenlijk, dit is ons brand, dit zijn de guidelines, hebben één basis voor. En volgens kun je dus vragen van, hey, maak posts voor deze doelgroep. En die doelgroep staat omschreven in het document. Hij heeft voorbeelden van hoe de branding eruit ziet.
Ja.
En dan gaat hij dus allerlei social content creëren. Hij kon zelfs een podcast maken, dus wij moeten ook voor
Echt waar? Dit is gewoon één AI wat een heel bureau kan vervangen, bij wijze van spreken.
Ja, gelukkig. Gelukkig zeg ik erbij, als je het ziet dat je denkt, ja, is een leuke poging van een stagiair, zeg maar. Het is al lang niet zo goed, maar het is wel op data gebaseerd. Dus het gaat er wel om dat de creatie en de ideeën, zeg maar, de eerste concepten, data bij elkaar trekken. Het versnelt wel enorm.
Ja.
Dus dit is iets wat in de toekomst groter wordt. En overigens, Adobe heeft tegelijkertijd ook een soort keynote gehad over productlanceringen. Die willen ook iets vergelijken. Mm. Dus veel minder de data gedreven en product, maar die hebben het meer over het creatieve, automatiseren van het creatieve proces. Ja. Dus maken van één creative, dat je dus een content planning kunt maken. Dat hij alvast achtergronden voor de campagne gaat klaarzetten en maken. Dat hij de creatives personaliseert. Maar hoe je het ook gaat doen in de toekomst, dat het gaat versnellen, dat is
dat is wat gaat versnellen. Input moet je blijven geven en controle moet je blijven doen, zoals het nu uitziet.
Ja, creatieve ideeën zijn ook nog nodig, of fine-tuning of smaak en dat soort dingen, zeg maar.
Maar heel veel uitvoerend werk wordt voor je gedaan. En dat gaat natuurlijk op je marketingbudget heel veel effect hebben, maar ook op je inspiratie soms ook. Je wordt ook geïnspireerd bij andere ideeën.
Ja, en
on-brand ook heel vaak, hè? Met de juiste producten.
Je moet wel ergens mee beginnen, want ik bedoel, 3000 merkafbeeldingen, leuk, maar die zijn niet bedacht door AI. Dus
er moet een basis liggen.
En dat kan ook misschien wel gecreëerd worden, maar helemaal iets unieks. Er moet altijd een mens op een knopje drukken en een richting geven.
Ja.
Gelukkig. Dus we worden nog niet overbodig.
Okay. In ieder geval wel mooie ontwikkelingen. In korte termijn of korte tijd toch wel heel veel.
Het was ook. Ik dacht, is dit nou mijn informatie? Bubbel. Maar ik heb echt daarbuiten ook gezocht. Er zijn. Het is veel AI. Ook praktisch implementaties ervan. Dus niet alleen maar van het zou kunnen dat.
Nee.
Maar demo's en dat soort dingen waar. AI ook echt productief gaat worden.
Ja, nou mooi. En je zei het al bij het laatste onderwerp, een leuke video ook, hè, waar ze dat ook die demo laten zien.
Ja,
die komt in de show notes, net als alle andere onderwerpen die we bespraken en de achtergrondinformatie daarbij. Dus mocht je daar meer over willen weten, ga naar de show notes. Die vind je in je favoriete podcast app onder deze aflevering of op advice.nl/podcast. En heb je tips, vragen, ideeën, reacties, laat het weten via podcast@advice.nl. En zorg dat je geabonneerd bent en blijft, zodat je ook nieuwe afleveringen voorbij ziet komen. Onder andere ook onze deep dives, waar we dus dieper ingaan op specifieke thema's. Volgens mij staat daar ook nog de VR en AR op de agenda en al ontwikkeling met AI. En dat zal met Google updates ook nog wel het search landschap een keer weer
voorbij komen.
Dus blijf geabonneerd en blijf dus op de hoogte. Voor nu weer heel erg bedankt voor het luisteren of kijken en graag tot de volgende aflevering. Oh, my God.